Namens de zendingscommissie wil ik u allen heel hartelijk welkom heten op deze zendingsavond. En ik wil eigenlijk gelijk het woord geven aan dominee die met ons zal beginnen.
Zullen we dan misschien eerst een psalm zingen? Psalm 87, vers 1 en 4. 87, 1 en 4. Wie kan spelen? Teus, zou u willen? Fijn. 87, 1 en 4. Ik wil graag met u lezen enkele versen uit Lucas 24. En dat was de verschijning van de Heere Jezus aan de 11 discipelen op de eerste dag van zijn opstanding. En dan beginnen we te lezen bij vers 45. En we lezen door tot en met 49. Lucas 24 bij vers 45. Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden, en zeiden tot hen, alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden, bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En ziet, ik zend de belofte mijns vaders op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En zo is er toen een grote verandering ontstaan bij de discipelen. De Heere Jezus opende hun verstand. En toen verstonden zij de schriften. Is dat niet het geheim van elk kind van God? Dat Gods geest het verstand opent. En zodat zij de schriften mogen verstaan. Dat is wat wij nodig hebben. En zo hebben de discipelen dat ook nodig gehad. En toen konden ze ook pas uitgaan om te getuigen dat de Heere Jezus moest lijden. Dat hij moest opstaan van de doden. En dat in zijn naam gepredikt moest worden bekering en vergeving van zonden. En dat is nog steeds een korte inhoud van de prediking tot op de dag van vandaag. En gij zijt getuigen van deze dingen. Dat is wel een woord heel bijzonder tot de apostelen gericht. Omdat zij oog en oor getuigen daarvan waren. En ze moesten dat getuigenis doorgeven. Maar op een andere wijze, wanneer wij kennis hebben van deze zaken, mogen wij ook getuigen zijn. Van vergeving van zonden, van bekering. En dan zien we ook met een geopend verstand dat het nodig is voor anderen. En dan kunnen we er ook niet van zwijgen. Dan dringt de liefde van God ons. En dat zal ook de enige ware motivatie kunnen zijn om ook het werk in West te kunnen doen. Wat wij vanavond hopen te horen. Fijn dat u, broeder van Breugel, in ons midden kan zijn. En wij zien uit naar uw spreken. En zullen we samen de Heere een zegen vragen. O Heere, zo willen wij u danken dat wij nog in een vrij land wonen. Waar wij nog getuigen mogen zijn van uw lijden, sterven en opstanding. Geef ook dat wij deze zaak in ons hart ook mogen beleven en verstaan. En dat ons verstand verlicht mag worden door de Heilige Geest. Opdat we niet maar over de zaken spreken, maar dat wij eruit mogen spreken. Wil ons helpen om getuige te zijn in ons persoonlijk leven waar u ons plaatst. We bidden u voor het werk dat gebeuren mag in de wijk Rotterdam-West, waar vroeger eens een bloeiende christengereformeerde gemeente stond. Maar nog steeds mag de getuigenis daar doorgaan. Maar dan vooral gericht op de andere bewoners die daar nu gekomen zijn. Heere, wilt u dit werk heiligen? En wilt u wonderen hier doen? Want u bent bij machten grote zaken uit te richten. Wilt u broeder van Breugel kracht geven? Als hij tot ons mag spreken, geef hem genade, wijsheid en wil ons een goede avond met elkaar geven. Wil het werk dat daar gebeurt zegenen en hoor ons om Jezus wil. Amen.
Goedenavond, heel fijn dat u vanavond hier gekomen bent. De opkomst verrast mij wel een beetje, moet ik zeggen. Heel mooi. Mijn naam is Kees van Breugel. Ik woon sinds 1,5 jaar in Rotterdam en ben part-time verbonden aan Thuis in West als evangelist, diaconaalwerker. Andere deel van mijn week ben ik nog verbonden aan Woord en Daad, waar ik voorheen fulltime werkte als medewerker buitenland. En ik ben ook nog bezig met een studie theologie, dus ik heb mijn week voldoende gevuld. Maar ik vind het ook erg mooi om af en toe uit te gaan en in het land iets te vertellen over het werk in Rotterdam. Nu ben ik ook benieuwd wie ik voor mij heb. U bent, neem ik aan, allemaal lid van deze gemeente. En ik zou u persoonlijk wel willen interviewen, maar dat gaat natuurlijk een hoop tijd kosten. Van waarom bent u vanavond hier gekomen? Misschien omdat het in de kerkbode stond en afgelopen zondag afgekondigd is en u gewend bent om actief mee te leven met de gemeente. Dat is prachtig. En dat is ook heel goed. En ik hoop toch dat er meer is. Misschien wel omdat u vanavond iets wil horen over ons project. En dat u dat interessant vindt, dat het werk van evangelisatie en zending u aangaat. Daar ben ik ook heel blij mee. Misschien dat u hierna wel mee wil leven, dat u naar huis gaat en denkt, ik wil meer, ik wil de nieuwsbrieven krijgen van Thuis en West. Vind ik ook mooi. Maar ik heb wel persoonlijk naar deze avond uitgezien, biddend, met meer in mijn gebeden dan dit. Ik vond het heel mooi dat dominee Procé begon met die woorden over getuigen zijn. Als de Heer Jezus zegt, gij zult mijn getuige zijn, dan is dat aan de ene kant een profetie, aan de andere kant is het ook een opdracht. En inderdaad, dat zegt hij tegen de discipelen, maar door die discipelen heen zegt hij dat ook vanavond tegen u. En dat is mijn diepe verlangen, dat u vanavond, en nog meer dan u al bent, hoop ik, van doordrongen bent, dat u het evangelisatiewerk niet kunt overlaten aan een paar mensen in de grote zondige stad. Maar dat iedere christen die iets van het geheim heeft gezien, dat ook graag wil doorgeven aan iedereen die op zijn pad komt. De buren, of op het werk, of als u op vakantie bent, of waar u ook maar bent. En ik hoop dat ik daar vanavond iets van door mag geven. Toen wij 1,5 jaar geleden naar Rotterdam verhuisden, kwam ik af en toe oud-Rotterdammers tegen. En die waren dan heel geïnteresseerd en die zeiden, waar ga je dan wonen? Klaas de Vriezelaan. En dan zag ik iets in die ogen veranderen. Dan trokken ze hun neus een beetje op. En ik vroeg dan, wat merk ik aan u? Klopt het dat u daar niet zo blij mee bent? En dan zeiden ze, nee, dat is niet zo'n beste buurt. En dan zei ik, daarom moet ik daar nou zijn. Omdat het niet zo'n beste buurt is. Ik ga er inderdaad wonen tussen de hoeren en de junks. De hoeren en de tollenaars. Maar daarom moeten we er precies zijn om aan deze mensen de goede boodschap te brengen. Het geheim van het evangelie. En misschien is hier vanavond ook wel iemand die zegt, ja, dat zegt u nou daarvoor aan, het geheim van het evangelie, maar daar worstel ik zelf nog zo mee. Dan hoop ik dat u vanavond ook stilgezet wordt. Want weet u dat hoeren en tollenaars uit Rotterdam-West u dan misschien wel voor zullen gaan in het Koninkrijk der Hemelen? En dat u, als u al zoveel jaren onder een gezonde Bijbelse prediking hebt gezeten en tot nog toe geweigerd hebt om in te gaan op de boodschap van het evangelie, met zwaardere slagen geslagen zult worden. Dat is ook de ernst van het evangelie van Jezus Christus. Dat is waar ik graag vanavond mee wil beginnen. En ik hoop eigenlijk dat u met mij verlangt naar waar dominee Procé voor bad, dat het werk door mag gaan, dat er in Rotterdam grote dingen mogen gebeuren, want God is daartoe bij machten. Daar bidden we vaak om dat er een opwekking mag komen. En die opwekking die begint altijd in een mensenhart. Dat begint altijd met gebed, dat begint altijd in het klein. Maar als je in de geschiedenis kijkt, dan is iedere opwekking begonnen met veel gebed in de binnenkamer. Er was eens een keer een man in Wales en die hoorde van opwekkingen wereldwijd. The Great Awakening in Amerika. Een opwekking op een andere plek in Engeland. En hij ging naar zijn predikant en hij zei, dat wil ik hier ook. Nou, die predikant die wist er niet zo'n raad mee. En die man die ging vervolgens allerlei mensen af, allerlei voorgangers vooral. En hij zei, hoe kunnen we dat nou bewerken? Nou, eigenlijk gaven ze allemaal hetzelfde antwoord. Dat kunnen wij niet bewerken. Maar er was één predikant en die zei tegen hem, wat u moet doen. U moet naar huis gaan, naar uw binnenkamer. En u moet een grote cirkel tekenen op de vloer van uw slaapkamer. En dan moet u neerknielen midden in die cirkel. En vraag dan aan de Heere God, Heere, wilt u een opwekking beginnen? En wilt u beginnen binnen deze cirkel? En dat heeft die man gedaan. Die is naar huis gegaan, die heeft die cirkel getrokken, is daar neergeknield en die kreeg er gebed voor. En de Heer heeft dat gebed ook krachtig verhoord en er is een opwekking uitgekomen. En zo hoop ik dat ik hier vanavond evangelisten achterlaat en bidders achterlaat. Bidders om een opwekking in Middelharnis en in Rotterdam. Is het u ook opgevallen toen dat stukje gelezen werd, dat Jezus zegt, beginnende in Jeruzalem moet het evangelie gepreekt worden. Jeruzalem, dat was de stad waar de profeten gepreekt hadden, waar het evangelie bekend was als nergens anders. De stad waar Jezus al op zijn 12e bezig was in de dingen van zijn vader. De stad waar hij vaak gepreekt had, in en bij de tempel. De stad waar hij op het plein was gaan staan en met grote stem had uitgeroepen, zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Jeruzalem. Dat is de stad waar zoveel gebeurd is. En toch zegt Jezus, begin in Jeruzalem. Want daar is het nog steeds nodig blijkbaar. Er zijn nog steeds zoveel mensen die uitermate godsdienstig zijn en tot nog toe het evangelie hebben geweigerd te aanvaarden. Moeten we vanavond zeggen, predik het evangelie, beginnend in Middelharnis? Ik wil, dat was mijn intro. Dit wat u hier ziet is trouwens het gebouw waar we werken, maar daar kom ik zo meteen nog wel op. En hebt u gelijk even een indruk. Ja, ik moest bij de voorbereiding denken aan dat gedicht wat u ongetwijfeld kent over mijn rechterbuurman. Hebt u daar wel eens van gehoord? Ik heb er een plaatje bij gedaan van mijn rechterbuurman. Dit is Willem Philipsen, mijn rechterbuurman. En die is niet gestorven, hij leeft nog. Maar dat gedicht dat gaat eigenlijk over hem. Ik woon zo dicht bij hem, een paar meter bij hem vandaan. Maar stel nou dat dit waar wordt vannacht. Mijn rechterbuurman is vannacht gestorven, het is voorbij. Voor hem is het pleit beslecht. Mijn rechterbuurman is vannacht gestorven en ik heb nooit één woord tot zijn behoud gezegd. Ik hoop dat dat voor niemand in Middelharnis geldt. Ik wil vanavond 3 dingen met u behandelen. Ik wil eerst iets vertellen over ons diaconale werk. En wat dat is, dat wordt vanzelf duidelijk. Daarna wil ik iets vertellen over ons missionaire werk, zeg maar het evangelisatiewerk. En daarna zou ik, en dat is dan vooral na de pauze, iets willen vertellen of iets willen zeggen over uw werk. En daar wil ik u eigenlijk ook bij inschakelen. Dus 3 punten. Het diaconale werk van Thuis in West. Ja, zoals vanavond al gezegd werd, is het allemaal begonnen bij deze kerk. Die stond aan de Koloniastraat in Rotterdam-West. En dat was een bloeiende gemeente. Er zijn hier mensen die weten daar meer van dan ik. Ik geloof dat er daar eentje zit. Dus ik zou u even het woord kunnen geven, meneer Van Dieren. Maar ik heb me laten vertellen dat er in de hoogtijden 800, 900 of misschien wel 1000 mensen op zondag in de kerk zaten. Ik zie geknikt, dus ik zeg gelukkig waarheden. En daar werkte God. Dat was een bloeiende gemeente. En ik spreek nog steeds oud-leden die daar met weemoed aan terugdenken. Echt zo'n prachtige stadsgemeente waarvan heinde en ver de mensen kwamen. Als je nou goed kijkt naar die gevel, dat vind ik toch even leuk om te laten zien, dan zie je daar zo'n mooi boograam. En dat boograam is eigenlijk het logo van Thuis in West. Dus dat is nog steeds zichtbaar in ons logo. Die kerk die werd kleiner en kleiner, althans het aantal leden. En er kwam een moment dat al die leden tegen elkaar zeiden, hebben we als gemeente nog bestaansrecht? Er kwamen mensen uit Kapel aan de IJssel, er kwamen mensen uit Ridderkerk, er kwamen mensen uit Schiedam, uit Barendrecht. Zondags reden ze allemaal 's morgens naar de kerk, maakten daar een kerkdienst mee zoals we dat allemaal gewend zijn en gingen weer naar huis en dat nog een keer. En verder bestond die gemeente eigenlijk niet voor de wijk waarin ze stonden. En ik ben daar zelf natuurlijk niet bij geweest, maar wat ik me heb laten vertellen is dat ze zeiden, het is misschien wel beter als we ons verspreiden over zoveel gemeenten waar we prima ons thuis zouden kunnen voelen. En dat we die kerk, dat we de gemeente als zodanig stoppen. Mensen werden ook ouder en het was moeilijker om de ambten te vervullen. En dat is ook gebeurd. En toch zeiden ze, daarmee mag het niet ophouden. Deze zin die hieronder staat, die is lang blijven hangen. Het woord moet blijven klinken in de wijk. Ze wilden die wijk niet verlaten en daarmee het woord ook wegnemen uit die wijk. En dat was eigenlijk het begin van Thuis in West. Er werd een commissie in het leven geroepen van een paar kerkraadsleden samen met een adviseur van het deputaatschap. Dat was Bram Dingemansen, die nu mijn collega is. En samen gingen ze nadenken over hoe kunnen we nou het woord blijven laten klinken in de wijk en dus voldoen aan deze opdracht. Er kwam al snel een koper voor het kerkgebouw, want dat was duidelijk, die kerk kunnen we niet onderhouden. Dat is een groot gebouw en ja, dat gaat niet lukken. Er kwam een evangelische gemeente die dat gebouw wel wilde kopen. En dat is voor een vriendenprijs verkocht, heb ik me laten vertellen, aan deze gemeente. En die zei bij voorbaat, wij willen ook heel graag in deze wijk actief worden met het evangelie. Nou is zo'n evangelische gemeente natuurlijk iets anders dan een christelijk gereformeerde kerk. Maar toch is het niet handig om in dezelfde straat dan dezelfde dingen te gaan doen. Dus de commissie heeft toen gezegd, we zoeken het net ietsje verderop. En zo is Thuis in West ontstaan als een missionair diaconaal project. En u ziet hier een foto van de laatste keer dat de kerk leegliep. Bent u erbij geweest, meneer Van Dieren? Dit is vanaf de kansel genomen en je ziet de mensen weggaan. En er waren net eigenlijk twee toch wel dramatische dingen gebeurd. Die prachtige grote kanselbijbel, die was gesloten. Die ligt nu trouwens bij ons in het gebouw en daar ligt die weer open. Maar het tweede wat gebeurd was bij de slotzang van deze dienst. Er werd Psalm 72 vers 11 gezongen. Die kennen we allemaal uit ons hoofd. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa de wereld. Hoor en volg mijn zangen met amen, amen na. En tijdens dat zingen viel op een of andere manier de stroom bij het orgel uit. En dat orgel, u hebt wel eens een pijporgel misschien gehoord wat uitvalt, dat zakt dan zo weg. En zo zakte de gemeentezang ook mee weg. Ja, dat was wel heel symbolisch, maar ook wel heel dramatisch. En de mensen die er waren, die beseften er iets van. De wereld, hoor en volg mijn zangen. Eigenlijk is dat een evangelisatielied, hè? Dat je de wereld oproept om datgene wat je beleeft in je zingen na te volgen. En zo zijn deze mensen naar huis gegaan. Maar gelukkig mocht het woord doorgaan. Er is gekozen voor de wijk Middelland. Nou, die staat hier op de kaart voor de mensen die Rotterdam een beetje kennen. Zit ingeklemd tussen de Essenburgsingel aan de ene kant, de Roggersestraat aan de andere kant. Hier is de Schravendijkwal en hier is de Hemeraadsingel. Een hele overzichtelijke wijk met 12.000 mensen. Waar ook wel kerken stonden. Maar al die kerken hadden eigenlijk hetzelfde als wat CGK West had vroeger. Er komen allemaal mensen van heinde en ver zondags naar de dienst. En gaan allemaal weer naar huis. En niemand woont in de wijk zelf. Er wonen heel weinig christenen in deze wijk. Ze deden ook geen missionair werk, geen evangelisatiewerk in de wijk. Heel veel mensen met een migratieachtergrond, zeggen we tegenwoordig. Allochtonen die de Nederlandse taal niet of slecht machtig zijn. Ze kwamen er ook achter dat heel veel jongeren het voortgezet onderwijs niet afmaken. Moet je voorstellen, 38%. Dat is meer dan 1 op de 3 die geen diploma haalt. En dus veel minder kans heeft in de toekomst om een goede baan te krijgen. Eenzaamheid was een enorm probleem in onze wijk. 55% van de mensen voelt zich eenzaam of zeer eenzaam. En nog zoiets, heel veel relatieproblematiek. 60% van de kinderen woont in een incompleet gezin. En betekent meestal dus dat ze bij hun moeder wonen en dat hun vader soms volledig onbekend is of af en toe eens langskomt. Nou, dat is Middelland. En midden in Middelland staat nu dat pand wat u net zag van Thuis in West. Ik licht er even één dingetje uit. Er is een vrouw gevonden in onze wijk die 10 jaar dood in haar bed had gelegen. Toen ze uiteindelijk dat huis openbraken omdat de gasmeter vervangen moest worden en de vrouw maar niet opendeed en ze toestemming kregen van de politie om dat te doen. Toen troffen ze daar dus die vrouw aan en de post van 10 jaar lag op haar deurmat. En hoe dat kan, weet ik ook niet. Dat niet op een gegeven moment mensen alarm gaan slaan. Deze vrouw had een dochter. Maar blijkbaar is dat mogelijk in Nederland dat je 10 jaar in je huis bent en dat niemand naar je omziet. En dit is wat heel veel voorkomt in onze wijk. Dat mensen eenzaam zijn en als ik daar kom, dan weet ik sinds de vorige keer dat ik hier was, is alleen de werkster geweest of misschien wel helemaal niemand. Onvoorstelbaar. Ik heb in Rotterdam een klein beetje geleerd wat eenzaamheid is. En deze politieagent zegt, dit gaat vaker gebeuren in onze stad van vereenzaming. Ja, wat hebben we daarop dan gevonden? Hoe pakken we dat aan? Nou, in eerste instantie zijn er heel veel diaconale projecten gestart, waar dus de Bijbel niet bij open gaat, maar die een antwoord zijn op de nood in de wijk. En de gedachte daarachter is dat de Heer Jezus dat in zijn werk ook deed. Als hij een zieke tegenkwam, dan begon hij met die zieke te genezen. En daarna ging hij het evangelie met die zieke delen. En als hij mensen zag die honger hadden, dan zorgde hij dat er eerst brood was en vis. En daarna ging de preek verder, om het zomaar eens te zeggen. En dat is een beetje de kerngedachte achter Thuis in West. Dat we beginnen met de nood van de mensen om ons heen. Dat we zo ook in contact met de mensen komen. En dat we daarna, waar mogelijk, en daar kom ik straks nog wel op terug, ruimte zien om het evangelie ook met ze te delen. Nou, er wordt veel gespeeld bij Thuis in West. Want er zijn veel kinderen in onze wijk die thuis nauwelijks speelgoed hebben. Waar ook de ouders nooit mee spelen. Waar moeder hartstikke druk is met haar werk en met de dagelijkse beslommeringen. En er niet aan toe komt om gericht met die kinderen te spelen. Dan sta je soms van te kijken wat je allemaal hoort. Dat kinderen bijvoorbeeld bij mijn zoontje in de klas smiddag zeggen van waar zullen we heen gaan? Want mama is toch pas vanavond thuis. En dat zijn dan kinderen van 11 jaar. Onvoorstelbaar. Wij bieden een plek om te spelen. Op zaterdag hebben we speelcafé, noemen we dat. Dan komen er tientallen kinderen in ons pand. We hebben heel veel mooi speelgoed. Lego en Kapla en autootjes en een poppenhuis. Noem het maar op. Er zijn ook pedagogisch werkers. En die kinderen die mogen 25 minuten met speelgoed spelen. En daarna gaat er een bel en dan gaan ze naar de volgende hoek. En zo zijn ze 2 uur gericht aan het spelen. Ook soms creatief, een beetje bezig aan het knutselen. En op die manier gaan ze zich thuis voelen, maar zijn ze ook heerlijk bezig in ons pand. Dit plaatje is van de zomercamping die we al 2 keer georganiseerd hebben. Waar kinderen komen die niet op vakantie kunnen. En die zijn er ook heel wat. Die kinderen die kijken al weken uit naar 1 nachtje kamperen. En daar hebben ze het daarna nog weken over. Broeder van Dis heeft er ook aan meegedaan. Het was een prachtig feest. Er waren er 40 en er hadden er nog veel meer gewild. Maar je moet toch een klein beetje rekening houden met je capaciteit. Dat betekent een dag spelletjes doen, een zeskamp, sportief bezig zijn. We mochten gratis naar de ontdekhoek. Slapen in tentjes, 's avonds een kampvuur natuurlijk. En wat vlees roosteren. En de volgende dag weer een programma en dan gingen ze vervolgens naar huis. We hebben een leerplek. Oh, ik had het niet gezien, Bert, maar er staat nog een plaatje van jou nog tussen. Ja, donderdagavond is Broeder van Dis heel vaak in Rotterdam te vinden, want dan hebben we huiswerkbegeleiding. En dat is op nog meer momenten in de week. Dan helpen we de kinderen bij hun schoolwerk, zodat ze meer kans maken om hun diploma te halen. Nou, dat is prachtig om te doen. Je krijgt ook een vertrouwensband met die kinderen. En die kinderen komen graag bij ons, zijn gemotiveerd. En soms zeggen we van, joh, het is nu vakantie, geen huiswerkbegeleiding. En beginnen ze echt te mopperen. Nou, kom er maar eens om in middelharnis, denk ik dan. Maar in Rotterdam gebeurt dat. We hebben ook een taalkursus, een heel intensieve taalkursus, die op 4 momenten in de week gegeven wordt aan mensen die niet meer vallen binnen de regels om gratis van de overheid een taalkursus te krijgen. En die zelf vaak geen geld hebben om een dure cursus te betalen. En die nog steeds de taal niet machtig zijn. Een voorbeeld van een vrouw die al 30 jaar in Nederland woont. Haar man regelde altijd de zaken en zij kon thuis blijven. En daar zat ze dus ook altijd, kwam zelden op straat en sprak dus alleen maar Turks. Toen overleed haar man vrij plotseling. En haar wasmachine ging stuk. Er kwam een nieuwe wasmachine, dat werd wel geregeld dan. Maar ze kon dat ding niet bedienen, want haar man had altijd Turkse stickertjes erop gedaan wat alles betekende. Maar dat kon nu niet meer. En dan zie je hoe gehandicapt iemand is die in een andere samenleving de taal niet spreekt. Voor zulke mensen hebben we een taalkursus. Een ontmoetingsplek. We willen heel graag de mensen ontmoeten, met ze spreken, het leven met ze delen. Dus we hebben op woensdag de koffieinloop. We hebben op vrijdag een vrouwenmorgen waar een aantal vrouwen bij elkaar komen die met elkaar koffie drinken, maar ook doorpraten over de belangrijke dingen zoals opvoeding, relaties, hoe je met geld omgaat en al die dingen. We hebben een flink aantal jeugdclubs voor diverse leeftijden, jongensclubs en meidenclubs. We hebben een buurtlunch 1 keer per maand, dat mensen kunnen komen om lekker te lunchen met ons. En daar zie je hier linksonder een plaatje van. En op die manier hebben we echt, door een jaar heen hebben we 100 mensen in ons pand die gewoon voor de gezelligheid bij ons binnenkomen. Ja, dat is de vraag die ik vaak krijg van, ja, hoe vinden die mensen jullie dan? Oké, we hebben een pand midden in de wijk. We hangen de vlag vaak uit als we activiteiten hebben. Maar ja, dat is nog wel een drempel. En dat is ook zo. Mensen stappen niet zomaar binnen. Wat we doen is aanbelacties organiseren. Je ziet hier een groep vrijwilligers. Die gaan de wijk in. 2 aan 2. We hebben het vorige week nog gedaan met een mand met cadeautjes. We kiezen 1 straat uit en we gaan deur aan deur aanbellen. We bieden een cadeautje aan. En we zeggen, we zijn van Thuis in West. Dat is ook te zien, want je hebt een shirt aan of een hesje waar het logo op staat. En dan proberen we om te kijken van, wie wonen er achter deze deur? Is het misschien iemand die helemaal alleen is? Of is het iemand met wie ik gelijk merk dat hij de taal niet goed spreekt? Of zie ik daar kinderen achter die deur die misschien op ons speeluur zouden kunnen komen? Of zijn er misschien wel tieners die moeite hebben met hun huiswerk? En zo hebben we in ons achterhoofd alle activiteiten die we aanbieden. En we gaan in gesprek met de bewoners en kijken, is er ergens iets te verbinden? Dat is een hele mooie manier om de wijk te leren kennen. En je staat er versteld van, bij 95% van de adressen word je heel vriendelijk ontvangen. Wordt vaak binnen uitgenodigd. Dat doen we dan niet zo snel, want we willen graag zoveel mogelijk adressen doen. Maar vorige week was het ontzettend koud. En halverwege de route, ik was alleen deze keer omdat we een oneven aantal hadden, zei een mevrouw tegen me, komt u toch even binnen? Ik stapte nog binnen. Ze bleek 76 te zijn en liet mij alleen binnen. Ik zei, u durft nogal wat. Ja, zei ze, ik had uit het raam gekeken en ik dacht, het is wel vertrouwd. Maar ik vond het nogal wat. Maar zo kom je inderdaad zo bij mensen in de woonkamer. Mijn vrouw was ook bezig die middag en die was bij een ziekbed geweest. Er was een vrouw die zei, wie belt daar? Die wil ik even zien. Dus ze was zo goed niet of ze moest even binnenkomen en stond daar aan een heel krakkemikkig ziekbed. Ze zei, er was nog een krukje ondergeschoven omdat het bed niet goed hield. Nou, dan kunnen we binnenkort op bezoek gaan om daar te kijken of we iets kunnen betekenen. Dus via aanbelacties lukt het ons om met veel mensen in contact te komen. Maar ook spontane contacten op straat. Ik geloof dat ik u verteld had dat ik 20 jaar in Hout heb gewoond. En dan zeg ik het nu. En in Hout heb ik best veel evangelisatiewerk gedaan. Maar dat was ploegen op rotsen. Als ik daar op de markt stond met een kar met lectuur. En ik probeerde mensen aan te spreken. Dan lukte dat misschien 1 op de 20 keer. Dat ik een beetje in gesprek kwam met iemand. Ze liepen soms met een boog om me heen. Of zeiden gewoon nee. Afstand. In Rotterdam is het precies andersom. Ik kan op straat met iemand lopen, in gesprek gaan over het weer of maakt niet uit waar het over gaat. En echt 9 van de 10 mensen gaat er heel positief op in. En je hebt een gesprek, mensen gaan stilstaan en je kunt doorpraten over de belangrijke dingen van het leven. En je kunt vertellen wat je hier in de stad doet, dat je van thuis in West bent. En op die manier heb ik al heel wat contacten ook kunnen leggen. En dat is me heel erg meegevallen. Rotterdammers zijn mensen die heel erg openstaan voor contact. En ook de mensen die er van buitenland zijn komen wonen, hebben dat eigenlijk overgenomen. En daar ben ik heel blij verrast door, want ik kende Rotterdam eigenlijk niet voordat ik er ging wonen en werken. Maar dat is een hele makkelijke manier om met de mensen in contact te komen. Ik moet zeggen, het ontbreekt me meer aan tijd dan aan de gelegenheden om contacten te leggen. En als mensen eenmaal bij ons binnenkomen en genieten van wat we allemaal aanbieden, dan zie je dat ze vaak ook mond-tot-mond reclame gaan beoefenen. Dat ze anderen meenemen. Dus dat is een andere manier waarop de mensen ons vinden. Ja, dan het missionaire werk. Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar het allemaal wel om begonnen was. En dat weten veel mensen niet, dat we behalve Thuis in West nog een stichting hebben. En die stichting heet Hart voor West. En die stichting is opgericht voor het missionaire werk. Waarom 2 stichtingen naast elkaar en 1 gebouw? Nou, dat is vrij eenvoudig uit te leggen. Er zijn heel veel fondsen, de gemeente Rotterdam en een heleboel fondsen die ons heel graag geld willen geven voor wat we doen in deze wijk. Die er heel veel waardering voor hebben. Maar die zeggen, je mag met mijn geld niet het evangelie brengen. Hebben we bij woord en daad ook mee te maken. We krijgen heel veel geld wat we moeten gebruiken voor armoedebestrijding. Maar wat bijvoorbeeld van gezegd wordt, met dit geld mag je niet bijbels kopen om uit te delen. Dat is geen enkel probleem als je maar 2 activiteiten naast elkaar hebt. En daar zijn we ook transparant over. Dat weten al die fondsen ook. Dat we een christelijke organisatie zijn. En dat we naast al die diaconale activiteiten ook missionaire activiteiten hebben. En dat gaat prima in 1 pand. En eigenlijk is het gewoon 1 project. Maar we geven er 2 namen aan. En we maken ook heel erg duidelijk wanneer we diaconaal bezig zijn. En wanneer missionair. Dat maken we zo duidelijk. Als we diaconaal bezig zijn, hangen we de vlag uit. En als we missionair bezig zijn, als de Bijbel open gaat, hangen we de vlag uit. Met een wimpel eraan. En wat willen we dan? Uiteindelijk willen we heel graag een nieuwe zendingsgemeente in West. Waarbij we bijvoorbeeld zeggen, niet een gemeente waar mensen van heinde en ver komen en dan weer naar huis gaan, zoals het vroeger was, maar een gemeente voor de wijk, die ook diaconaal actief is naar de wijk. Dus een gemeente die eigenlijk woord en daad in de wijk samen laat opgaan. En waarbij we de mensen die binnenkomen ook niet laten consumeren, komen en iets meekrijgen en dan weer naar huis gaan. Maar we willen ze heel graag allemaal inzetten om zelf ook iets te gaan doen in de gemeenschap. Nou, dat is de droom die in de toekomst ligt. Het verlangen wat we hebben, wat er vanaf het begin geweest is. En de weg daarnaartoe, die bestaat eigenlijk uit 5 fasen die ik kort wil toelichten. Het begint allemaal met sociale activiteiten. Nou, daar heb ik er een aantal van genoemd. Er zijn er nog veel meer. Als u geïnteresseerd bent, kunt u straks een foldertje meenemen. Ik heb een paar foldertjes bij me voor mensen die zeggen, van ik wil er echt meer van weten. En u kunt natuurlijk ook op de website kijken, Thuis in West. Daar staat de hele agenda op. We hebben heel veel sociale activiteiten. Dus die gericht zijn op de noden in de wijk. We hebben ook sociale activiteiten waar het woord open gaat. Afgelopen zondag hadden wij een buurtmaaltijd. Dan koken we voor zo'n 30 mensen. En die komen er ook. Afgelopen zondag waren we met ruim 30 mensen. En als we dan gegeten hebben, dan drinken we nog een bakje koffie. En dan zeggen we zo meteen willen we heel graag de Bijbel openen. En dan gaan we in gesprek over een thema. Afgelopen zondag was dat de toekomst. Wat verwachten mensen van de toekomst? En daarbij gaat gewoon de Bijbel open. Dus dat is sociaal werk, maar het woord gaat open. En dat weten de mensen ook. En er zijn dan wel eens mensen die zeggen van, ik kom voor die maaltijd, daarna ga ik naar huis. Maar er zijn ook altijd heel veel mensen vanuit de doelgroep, die blijven zitten. En die door willen praten over een Bijbels onderwerp. En die op die manier het woord horen. Sociaal werk met een woord. Er zijn er ook wel eens mensen die zeggen, maar ik wil er meer van weten. Ik heb niet genoeg aan die 30 minuten op een zondagavond, één keer in de twee weken. Ik ben geïnteresseerd om meer te weten. Dan gaan we vaak naar de mensen toe en we gaan daar in gesprek met de mensen in hun huissituatie, Bijbelonderwijs. Eén praktisch voorbeeld. Ik kwam vorig jaar, ik moet eigenlijk zeggen net het jaar daarvoor, kerst 2015, bij een adres waarvan we wisten, hier woont iemand die eenzaam is. Het was een hele rijke man aan de Heemraadsingel. Dat is een van de beste plekjes in Rotterdam om te wonen. Maar we wisten vanuit zo'n aanbelactie, hier woont iemand die alleen woont en die ook echt heel eenzaam is. Ik ging er met mijn vrouw naartoe om deze man uit te nodigen voor onze kerstviering. Ik wist totaal niet wat ik aan zou treffen. En ik dacht, moet ik hier vanuit thuis in West aanbellen? Een kapitaal huis wat echt bijna een miljoen waard is, denk ik. Maar ik belde toch aan en deed de man open. En ik legde uit waarom we kwamen. En die zei, dat is aan mij niet besteed. Ik ga voor de 12e keer in mijn leven kerst en oud en nieuw alleen vieren. Mijn moeder is 12 jaar geleden overleden, die woonde bij mij. En ik kan het emotioneel niet aan om met anderen feest te vieren. Ik heb tegen die man gezegd, mag ik bij u terugkomen? Nou, dat mocht wel. Dus we zijn naar huis gegaan en dan ben je toch een beetje verslagen. Als je denkt aan zo'n man die daar in zijn eentje een kerstdiner zit op te eten. Want dat had hij wel klaar. En met Oudjaarsdag bakt mijn vrouw altijd oliebollen. Heb ik een zakje oliebollen ingepakt en ik ben naar die man toegegaan. Heb weer aangebeld. Hij deed open. Hij was deze keer heel verward en emotioneel. En hij zag wie ik was. Hij herkende me wel van een week eerder. Hij pakte het zakje oliebollen aan, maar hij was niet in staat om een gesprek aan te gaan. Een week later ben ik weer teruggegaan. Toen was hij iets beter. En ik ben met die man bevriend geraakt. Ik kom er elke woensdag in principe. Kom ik een uurtje bij hem. En op een gegeven moment zag ik op zijn kastje een Bijbel liggen. En ik weet niet of u wel eens een nieuwe Bijbel hebt gekocht. Vast wel. Dan zit er zo'n draadje aan wat eruit steekt. Maar als je hem in de boekhandel ziet liggen, gaat het draadje ietsje verder weer terug de Bijbel in. Daar kon ik aan zien dat die Bijbel nog nooit open was geweest. En ik begon er met die man over te praten. U hebt er een Bijbel liggen, zegt het u wat? Ja, zei hij, ik ging vroeger naar de gereformeerde kerk, maar dat is al 30 jaar geleden, ik moet er niks meer van hebben. Ik zei, maar u hebt daar wel een Bijbel liggen. Ja, dat klopt, die wilde u wel in huis hebben. Maar hij is er nooit open geweest, zei hij. Ik zei, ja, dat had ik al wel gezien. Maar mag ik hem met u open doen? Dat vond hij toch goed. En sinds die tijd lezen we elke week uit de Bijbel. Ik mag met hem bidden. En er kwam een moment dat hij zei, nu zou ik zelf wel willen bidden. En er kwam een moment dat hij zei, ik wil er meer van weten. En hij gaat tegenwoordig regelmatig naar de kerk. Hij komt bij Thuis in West op onze maaltijden. En hij denkt er op dit moment over om zich aan te sluiten bij onze gemeenschap. Bij de groep die toegroeit naar een kerkgemeenschap. En zo zie je dat je met zo'n klein beginnetje van een aanbelactie, via Bijbelonderwijs wat ik deze man mocht geven, heel eenvoudig, bij hem in de huiskamer, langzamerhand toegroeit naar iemand die kerkelijk betrokken wil zijn. Dat is de derde stap. Een discipelschapsgroep, die is er in het verleden ook een keer geweest. Dat mensen zeggen van, ja, maar ik wil lid worden. Nou, je kunt nog geen lid worden van Thuis in West, want wij zijn geen gemeente. Dus als je lid wil worden van een gemeente, dan is dat van Rotterdam Charloes, oftewel de ICF, de internationale gemeente die we daar hebben, waar we ook lid van zijn, omdat we een zendingspost zijn van die gemeente eigenlijk. Daar kunnen mensen lid worden. Dus we hebben een tijdje, een paar jaar geleden, dat is voor mijn tijd geweest, een groep gehad die verzameld was, die geïnteresseerd was en die echt een, laten we zeggen, een categorisatie heeft gekregen voor langere tijd met het doel om daarin verder te komen. Er was één vrouw bij die uiteindelijk ook zei van, ik wil heel graag belijdenis doen en ze was nog niet gedoopt, dus die ook gedoopt wilde worden. Deze vrouw was 74 jaar, had vroeger in haar jeugd op de christelijke school de zondagsschoolverhalen gehoord, de bijbelverhalen en daarna nooit meer iets. En in boven haar 70ste kwam ze bij Thuis in West, hoorde daar weer uit de Bijbel, werd aangeraakt en is uiteindelijk gedoopt. Ze moest met haar rollator naar het doopvont lopen om daar haar hoofd te buigen en gedoopt te worden. En dit is nog in het verschiet. We willen heel graag toegroeien naar een gemeente waar we zondag samenkomen met mensen die het evangelie willen horen. En waar we het woord echt kunnen openen, waar echt een preek gehouden wordt. En dat gaat een stukje verder dan nu, een korte toespraak, een overdenking bij een maaltijd. Er zijn op dit moment gesprekken over en we hopen en bidden dat er openingen komen. Ik kan echt zeggen dat er heel veel geïnteresseerden zijn. Dus mensen die zeggen, ik wil meer dan wat jullie bieden. En we hopen eigenlijk, ik hoop in mijn hart dat we in de loop van dit jaar of anders volgend jaar experimenteel gaan beginnen met zondagse samenkomsten. Dus dat is een beetje de weg die we voor ogen hebben bij Thuis in West. En die laatste drie activiteiten die vallen dan eigenlijk dus onder die andere stichting Hart voor West. De logo's lijken heel veel op elkaar, maar hier zie je een hartje erin. We houden van West. En Hart voor West, dat is nog wel leuk om te vertellen. De wijk waarin wij werken was vroeger de Joodse wijk. In de oorlog zijn alle Joden weggevoerd uit onze wijk. Maar 50 meter bij ons pand vandaan stond vroeger de synagoge. In de Joost van Geelstraat. Die synagoge is er niet meer. Maar we weten waar die gestaan heeft. En die synagoge heette Lef Jam. En Lef Jam, dat betekent Hart voor West. Dus we hebben ook nog een lijntje met de Joodse geschiedenis uit onze wijk. Wat doen we dan met missionair werk? Dus nu praat ik over die andere poot, dat Hart voor Westwerk. We mogen het evangelie delen op allerlei momenten in de week. Schatgravers, dat is onze kinderbijbelclub. Die heeft gisteren gedraaid. Die draait elke woensdagmiddag van 4:30 tot 5:00. Dan komen er zo'n 15 kinderen die een bijbelverhaal horen. Die met elkaar iets knutselen, met elkaar zingen, met elkaar een bijbeltekst leren. En zo van jongs af aan iets leren van het evangelie. En er zitten ook moslimkinderen bij. Er zitten kinderen bij die nog nooit van het evangelie gehoord hebben. En eigenlijk zitten daar nauwelijks of geen kinderen bij. Er zit er eentje bij die zondags naar de kerk gaat. En de rest is allemaal, zou je kunnen zeggen, mensen uit onze doelgroep. Kinderen die echt het evangelie niet kennen. Buurtmaaltijden. Dat is wat ik net vertelde op zondagavond. Dat we één keer in de twee weken een maaltijd hebben met daarna het woord wat open gaat. Taal extra, dat is ook een heel mooi initiatief. Wij geven dus heel veel taalkursussen. En als mensen dan hun certificaat binnen hebben, dan zijn ze heel blij en dan nemen ze afscheid. Maar Bram Dingemans is een heel creatieve man. Die kwam op het idee van, laten we die mensen nog een extra cursus bieden. En dat heet dan taal extra. En hij zegt dan tegen die mensen, de laatste les, weet je, als je nou volgende week op dat en dat moment komt, dan gaan we nog een paar extra lessen geven, de komende weken. En dan gaan we lezen uit het meest gelezen boek ter wereld. Dat is de Bijbel. Nou, hier zie je Bram, links, onder. En hier zie je de Kanselbijbel van Rotterdam West. En daaromheen zitten moslims. Dit is een Chinese vrouw die volgens mij nergens aan doet. Dit zijn allemaal mensen die ongelovig zijn. Die met elkaar proberen om dat gotische schrift te ontcijferen. En met elkaar een bijbeltekst hardop leren. En dat in hun eigen taal opschrijven. En met elkaar doorpraten over wat betekent dat. En hoe zou je dat in hedendaags Nederlands kunnen zeggen? Taal extra. Zomaar een manier die heel creatief gevonden is om aan onze activiteiten een stukje evangelisatie te koppelen. We doen dus ook heel veel huisbezoeken. Ik noemde net het voorbeeld van die meneer aan de Heemraadsingel. Vanmiddag zat ik bij een Syrisch gezin wat bij ons om de hoek woont, waar we mee in contact kwamen. Mensen die uit Aleppo gevlucht zijn. Een ontzettend mooi gezin, een ontwikkelde man. Die gewoon een handel had, die ook reisde naar buitenland. Dus echt iemand, niet de doorsnee vluchteling. Mensen die totaal ontheemd bij ons terecht zijn gekomen via een paar asielzoekerscentra. Nu een huis hebben gekregen in Rotterdam in de Schietbaanlaan waar we ook werken. En ik mag daar komen elke week en ik kom daar om voor te lezen en te praten met die mensen. Ze hebben 5 kinderen en ik mag aan die kinderen voorlezen. En ik heb bij voorbaat gevraagd, jullie zijn moslims, ik ben christen, maar vinden jullie het ook goed als ik lees uit het boek van God? De Bijbel. En dat vinden ze goed. En zo heb ik daar vanmiddag gezeten met de kinderbijbel. Ik heb het verhaal van de barmhartige Samaritaan herhaald, want dat hadden we vorige week gelezen. En ik heb het verhaal van de verloren zoon, van het verloren schaap met ze gelezen. Die kinderen zitten allemaal zo om me heen. En vader en moeder zitten er ook bij, die luisteren mee. En die horen het evangelie. En soms zeggen ze, Mag ik ook een zinnetje lezen? Ze spreken de taal nog veel minder goed dan hun kinderen. En zo gebeurde het vorige week dat een moslimvrouw met een hoofddoekje om uit mijn kinderbijbel het evangelie zat voor te lezen. Dat zijn prachtige ingangen. We hebben het vertrouwen van die mensen. Ze weten waar we voor staan. Als ze bij ons eten, thuis, dan kunnen we ook met ze bidden. Dan vragen we ook waar zullen we voor bidden. En ze staan er open voor. En dat zijn prachtige dingen om mee te maken. Dus die huisbezoeken, dat is op dit moment eigenlijk het goud wat we hebben. Dat we bij mensen binnen mogen komen en daar heel open over de Bijbel mogen praten. En de Bijbel mogen lezen met ze. En een Bijbelcursus, dat is eigenlijk vergelijkbaar met wat ik net noemde, die discipelschapsgroep. Daar hopen we over 2 weken weer mee te beginnen. Want op dit moment hebben we een aantal mensen die hun interesse hebben laten weten. En op die manier willen we heel graag met echt een Bijbelcursus beginnen. Dus dit zijn op dit moment de ingangen, heel praktisch, die we hebben. Ja, ik zou met u een paar principes willen doornemen. Die eigenlijk de grondslag zijn van het werk wat we doen bij Thuis in West. Ja, en het eerste wat ik wil noemen is bidden. En ik heb het 3 keer opgeschreven. Ik heb het 3 keer opgeschreven omdat het zo ontzettend belangrijk is. Ik heb het 3 keer opgeschreven omdat het zo ontzettend moeilijk is. Ik hoop dat u er anders over denkt, maar bidden is zo'n ontzettend zwaar werk. Denk aan die cirkel, waarbinnen die man geknield ging bidden om een opwekking. We proberen heel veel gebed in ons project ook heel natuurlijk te laten verlopen. Er wordt elke week minstens 2 maal gebeden door medewerkers van Thuis in West. Morgenochtend om 8:30 komen we met het kernteam bij elkaar en dan bidden we 1.5 uur... voor concrete situaties, voor mensen die op ons pad zijn gekomen, voor de activiteiten en voor alles wat op ons pad komt. En op woensdag zitten we met een grotere groep, dan is er ook altijd 1.5 uur ruimte voor gebed. Nou, dat kun je dan nog organiseren, dat kun je met elkaar afspreken. Maar het gaat uiteindelijk niet om dat organiseren, dat we daar morgenochtend zitten en dat we daar met z'n 5 gaan bidden. Het gaat uiteindelijk om een gebedsgestalte die de Heer door zijn Heilige Geest geeft. En ik denk dat u in uw eigen leven wel weet hoe zwaar dat is, hoe zwaar het gebed is. Niet voor niets heeft Jezus ontzettend veel gelijkenissen gewijd aan het gebed. Hij sprak een gelijkenis om ons te leren dat we altijd moeten bidden en niet ophouden. En Paulus zegt later, bid zonder ophouden. Ik heb het 3 keer opgeschreven, omdat het zo zwaar is en omdat het fundament is van ons werk. Wij kunnen prachtige activiteiten bedenken, we kunnen een heel project opzetten. Maar als God zijn geest er niet in geeft, dan zal er niks gebeuren. Dan is het die dorre doodsbeender in Ezechiël 37, waar de geest niet in is. Maar God vraagt ons om te bidden om die geest. En hij wil die geest ook geven. En dat is eigenlijk toch wel een grondprincipe wat de Bijbel ons leert en wat we bij Thuis in West proberen te integreren. Hoe zwaar en hoe moeilijk ook. Ik heb hier een wekker neergezet. Die staat op 10:02. Dat heb ik gedaan omdat een aantal mensen in Rotterdam hun mobiel hebben afgesteld op 10:02, 's morgens, dus 10:02. Dat ding gaat elke morgen en dan bedenken ze bij zichzelf wat er staat in Lucas 10, vers 2. Bid de Heere des oogstes dat hij arbeiders uitstoot in zijn wijngaard. En als ze de gelegenheid hebben, gaan ze op dat moment op de knieën om te bidden om werkers voor Rotterdam. Want de stad is zo groot, 600.000 inwoners. Van wie verreweg het allergrootste deel totaal niet het evangelie kent en niet leeft volgens het evangelie. We hebben arbeiders nodig. 10:02, Lucas 10, vers 2. Omgaan met de mensen. U kent misschien de geschiedenis uit Lucas 10, waar dit ook uit voortkomt. Eigenlijk is dat een samenvatting van hoe de Heer Jezus evangelisatiewerk ziet. Hij zendt daar de eerste evangelisten uit. 70 mensen zijn er om hem heen. En die 70 mensen worden 2 aan 2, dus in 35 koppels, het land ingestuurd. En ze moeten met de mensen die ze tegenkomen het leven gaan delen. Want de Heer Jezus zegt, ga in hun huizen. Nou, in die tijd, als je met de mensen in de huizen ging, en dat is nog zo, dan deel je het leven. En er staat ook, eet wat u voorgezet wordt. Oftewel, de mensen gingen eten met degene die ze ontmoeten. En dan staat erachter, spreek tot hen en zie of daar een zoon des vredes is. Nou, dat omgaan met de mensen is eigenlijk het eerste wat wij graag willen. Dat we met de mensen het leven delen. We nodigen ze uit bij Thuis in West, maar we nodigen ze ook uit in ons eigen huis. We wonen er zelf heel dichtbij. We nodigen onszelf uit in hun huizen als ze dat op prijs stellen. En dat stellen ze heel vaak op prijs, zeker die eenzame mensen. En zo delen we ons leven met die mensen. En dan zijn we constant eigenlijk alert op, zijn er nou mensen die nieuwsgierigheid tonen? Die meer willen weten? En dat noemen we, met de woorden van Jezus, zonen des vredes. Mensen die echt ontvankelijk zijn voor het evangelie. En in de loop van de tijd zijn die ook op ons pad gekomen. Mensen die nieuwsgierig werden, die meer vragen gingen stellen. En als je dan tegen ze zei, zal ik met jou de Bijbel lezen en zullen we samen bidden? Dan zeiden ze daar ja op. Zonen des vredes, mensen die meer willen. Ja, en dan alle mogelijkheden aanpakken om met mensen in contact te komen en het evangelie te delen met ze. En dat gebeurt op de gekste manieren soms. Ik heb eigenlijk geleerd, dat probeer ik voor die tijd al wel, maar nu nog meer, om alle contacten die ik heb met mensen op straat of in de winkel, of in de fietsenstalling, of waar dan ook, of in de tram of in de trein, te benutten om met ze in gesprek te gaan. Want dat is misschien wel het enige moment dat ik ze tegenkom. Alle mogelijkheden aanpakken. Alert zijn op manieren om het evangelie te delen. Ja, dat vraagt soms een stukje over een drempel heen stappen. Maar het levert ook ontzettend veel op. Want ik heb er nog nooit een scheef woord over gehoord eigenlijk. Als ik zal een voorbeeld geven. Een paar weken geleden ging de bel en wij wonen in een bovenwoning. Dus je ziet niet wie er voor de deur staat. Dus dan hebben we zo'n telefoontje dat je kan bellen met wie daar beneden staat. Dus ik nam de telefoon op en ik zei, goedemiddag, wie is daar? En dat was een kinderstem, een meisje bleek later. En ze zei, meneer, mag ik een folder over geesten bij u in de brievenbus doen? Ik zei, wil je dat een keer herhalen? Ze zei, meneer, mag ik een folder over geesten bij u in de brievenbus doen? Ik zei, daar wil ik meer van weten. Ik kom naar beneden. Ik ben naar beneden gegaan. Het bleek een dochtertje te zijn met haar moeder erbij. Jehovah's getuigen. En ze hadden deze keer een foldertje over engelen en demonen. En dit was blijkbaar hun manier om hun foldertjes kwijt te raken. Daar krijg je punten voor, heb ik begrepen, bij de Jehovah's getuigen. Ik ben met ze in gesprek gegaan. En ik heb gezegd, wil je in ieder geval nooit meer aanbellen en dit aan mensen vragen. Of je een foldertje over geesten door hun bus mag doen. Maar mag ik je iets vertellen? En toen heb ik ze in een paar zinnen het geheim van het evangelie uitgelegd. En ja, je weet hoe dat gaat met Jehovah's getuigen. Het landen nou niet direct in vruchtbare aarde, heb ik het idee. Maar je komt in gesprek en toen heb ik gevraagd, mag ik u ook een Bijbel meegeven? Want ik weet dat u een Bijbel hebt, maar ik ben ervan overtuigd dat dat niet de Bijbel is die God ons gegeven heeft. Daar stonden ze voor open. Ik had boven nog een paar levensbronnen staan, dus ik heb een levensbron gehaald en aan deze mensen meegegeven. Nou, dit bedoel ik met, ben je constant alert op mogelijkheden om het evangelie te delen. Dat proberen we te zijn. En dit is ook iets wat we uit de Bijbel hebben geleerd. Ik weet niet hoe dat hier in Middelharnis is. Hoe vaak gebeurt het hier dat iemand totaal onkerkelijk zich bij de gemeente voegt, dus ook gedoopt wordt, lid van de gemeente wordt en mee gaat leven. In Houten hebben we dat een aantal keren meegemaakt in de tijd dat ik daar woonde. En wat je dan zag was dat heel de gemeente er ook wel naar keek. Dat was best bijzonder. Een man en een vrouw of een jonge vrouw die dan binnenkwam en die nergens van wist, die zondags aandachtig zat te luisteren, ook een hoedje op. En die mensen werden, ik zou bijna zeggen, gepamperd. Iedereen keek daarnaar en ze werden uitgenodigd en ze deden mee in het gemeenteleven. En dat duurde dan een aantal jaren en dan werd er nog eens een keer gezegd van, zou je zelf ook misschien iets actiefs willen doen in de gemeente? We hebben voor jou ook nog wel een taak, maar dat duurde vaak wel 3, 4, 5 jaar. En ik geloof dat dat breed verspreid in onze reformatorische gezinten zo is. Weet u wat Jezus doet als hij met de Samaritaanse vrouw spreekt? Ik denk dat hij, als je dat gesprek leest in Johannes, misschien een half uur met haar gesproken heeft. Laten we het ruim nemen, hij heeft een uur met haar gesproken. Wat gebeurt er dan? Die vrouw gaat naar de stad en die gaat aan iedereen vertellen wat er gebeurd is. Komt en ziet een mens die mij verteld heeft alles wat ik gedaan heb. En dan lezen we dat heel de stad Sichar uitloopt om Jezus te zien. Deze vrouw wordt gelijk actief. In Johannes 1 of 2 gaat het over de roeping van de eerste discipelen. Dan lees je bijvoorbeeld over Andreas die geroepen wordt. Die gaat onmiddellijk naar huis, ziet daar Petrus zijn broer en neemt hem mee naar de Heer Jezus. Evenzo Johannes en Jacobus. Het is een soort kettingreactie. Mensen nemen gelijk anderen mee. Denk aan die man in Gadara waar de Heer Jezus komt aan de overkant van het water. En hij verlost hem van zoveel demonen. En dan zegt die man, Heren, mag ik u volgen? Mag ik met u meegaan naar de andere kant van het water? Ik zou denken, wat is dat een prachtig gebed als je bij de Heer Jezus wil horen en hem wil volgen. Maar Jezus zegt iets heel anders. Hij zegt, blijf hier en verkondig aan de mensen om jou heen het evangelie. Dat is wat we graag doen als we zien dat mensen veranderen. En we hebben dat een aantal keren gezien, dat mensen echt hun leven veranderden en beleden dat ze de Heer Jezus kenden. Dan maken we ze ook gelijk actief en we merken dat zij de beste evangelisten zijn. We hebben in onze groep een oude man, oud, hij is 65, ik wil niemand beledigen, Agen. Die man die is krachtig tot verandering gekomen. Hij kwam al tijden bij Thuis in West, maar hij was altijd heel afwerend. Het evangelie wilde hij niet horen. Dat is aan mij niet besteed, zei hij. Maar hij kwam in het ziekenhuis terecht. Hij kwam in nood en daar heeft God hem aangeraakt. En Agen heeft zijn leven veranderd. En Agen is echt iemand die nu de Bijbel leest en bidt en gelooft. En we zeiden tegen Agen, aan wie kun jij dit nu vertellen, dit goede nieuws? En Agen zei, nou, ik heb wel een vriend van vroeger. Het was echt een chagara die het ene handeltje naar het andere had. Ik geloof niet dat het allemaal even eerlijk ging. Je had een vriend van vroeger in datzelfde wereldje en die zei, die ga ik bellen, dat is Peter. Dus Agen belde naar Peter. En Peter vertelde ons later hoe dat ging. Peter zei, ik was aan het strijken voor mijn moeder. En de telefoon ging en dat was Agen. En Agen zei, ik heb mijn hart aan de Heer Jezus gegeven. En wat zei Peter? Daar wil ik alles van weten. Hij heeft zijn strijkbout neergezet, hij is op de bank gaan zitten en ze hebben een uur gepraat. En Peter is zo geraakt hierdoor dat hij nu ook bij Thuis in West komt. En een aantal maanden later is er bij Peter ook heel veel veranderd. Peter die bereidt zich nu voor om gedoopt te worden. En zo zie je dat Agen, die nog maar zo'n beetje wist van het evangelie, misschien wel de beste evangelist is, omdat zijn woorden zo geloofwaardig zijn. Nou, dat is ook een les die we hebben geleerd bij Thuis in West. Als mensen veranderen, als mensen inzichten krijgen, zeggen ze dan gelijk, met wie zou je dit kunnen delen? Maak ze actief. Ik zie dat de klok naar 8:30 gaat en ik zie dat ik een versje op het scherm heb staan. Ik heb begrepen dat we nu wat gaan zingen.
Ja, dat is inderdaad de bedoeling.
En ik stond op jouw briefje ook dat we dan een collecte gingen houden.
Ja. Oh. Als we dan 72 vers 7 en vers 9 zingen. 7.
Dus niet deze?
Ja.
Oh, deze ook? Ja. Het is 119, ja.
119. Oh, dat had ik.
Had je er al wat op staan?
Ik had er hier wat op staan.
Oh, sorry. Dat heb ik niet opgepikt.
Nee, dat geeft ook helemaal niks.
Hoor. Best hoor.
Dat geeft helemaal niks. Het is trouwens... ja, sorry, ik weet ook.
Dat is goed.
Ja, dat is echt heel bijzonder wat je vertelde over die Agen en Peter. Ik heb ze zelf ook bij het zomerkamp mogen ontmoeten. Ja, inderdaad. Rondborstige Rotterdammers die recht voor zijn raap de zaken neerzetten. Heel eerlijk en ook ja, echt ook aangeven waar het in ons leven om gaat. Zonde en genade, hè? Niet met die woorden misschien zo, maar wel dat je voelt ze hebben wat je iedereen gunt. Hè, wat we zelf allen zo nodig hebben. Ik had twee psalmen, psalmversjes uitgekozen om te gaan zingen. Psalm 72, vers 9 en vers 10. Ja, dat is heel goed. 72, 9 en 10. En je had het over 72 vers 11, dat orgel uitviel, maar ik ben er zelf bij geweest, dat was niet tijdens het zingen, maar dat was toen de mensen de kerk uitgingen, en of het toen de stroom uitviel of dat de organist het expres deed, dat weet ik niet. Maar toen ging inderdaad de stroom eraf en toen kreeg je dus dat hele rare geluid. Dat was niet tijdens het zingen. Dat was... Ja, precies. Goed. Zo, dan is het nu pauze tot ongeveer 9:10. En we kunnen koffie drinken. En hier liggen ook wat foldertjes en kleine biljetjes en ook donatiekaarten. Die kunt u invullen.
Ik zou graag verder met u willen gaan. Fijn dat de meeste mensen gebleven zijn. Ik heb nu eigenlijk een beetje het verhaal van Thuis in West, Hart voor West, geprobeerd uit te leggen. Ik merkte in de pauze dat er ook nog wel wat onduidelijkheden waren, extra vragen. Wat ik nu eigenlijk liefst wil doen, is dat ik eerst even ruimte geef om wat verduidelijkingsvragen te stellen over wat ik verteld heb. Daar zal ik dan kort antwoord op geven. En daarna zou ik kort iets willen vertellen over onze plek als gezin in Rotterdam, hoe dat gegaan is. Dat houd ik maar heel kort. En daarna wil ik heel graag met u doordenken over, en wat is nou uw plek hier in Middelhannis? Ik kreeg al twee vragen in de gang. De eerste was, hoe redden jullie dat? Om zo verschrikkelijk veel activiteit te runnen. Daar had ik wel wat over kunnen vertellen, maar dat ben ik vergeten. We hebben een kernteam van 5-6 mensen die in de kern zitten, die deels ook betaald worden voor een stukje van hun tijd. En die eigenlijk zeg maar de boel aansturen. Daaromheen hebben we een kerngroep. Dat zijn zo'n kleine 20 mensen, bestaande uit christenen, die in de wijk wonen. Sommigen woonden daar al en hebben zich bij ons aangesloten. En sommigen zijn dus in die tijd tot verandering gekomen en hebben zich daardoor bij ons aangesloten. En met die kerngroep van zo'n kleine 20 mensen hopen wij uit te groeien naar een gemeente. En daaromheen zit een prachtige groep van 65 vrijwilligers. Mensen die 1 keer per week of 1 keer per 2 weken, of soms 2 keer per week, naar Rotterdam-West komen of daar al wonen. En die voor ons een activiteit doen. Zo vanavond reed ik hierheen, maar ik wist, in het pand gaat vanavond huiswerkbegeleiding starten. Broeder van Dis komt om de 2 weken gemiddeld naar Rotterdam rijden om daar ook te helpen bij huiswerkbegeleiding. En dat wordt bijzonder gewaardeerd. Dus die 65 mensen zorgen ervoor dat wij op jaarbasis afgelopen jaar 4400 vrijwilligersuren hebben gedraaid. Ik heb het afgelopen week zitten tellen. Dus met dank aan zoveel mensen om ons heen die ons helpen bij al die prachtige activiteiten. Nu ik het toch over groepen heb, daaromheen zit nog een groep van mensen in het land die hebben gezegd, ik woon te ver weg om iets te doen, maar ik wil wel graag voor jullie bidden. Die mensen krijgen 1 keer in de zoveel tijd, als er echt iets speelt bij Thuis in West, een bericht van ons. Met heel concreet, dit is er nu aan de hand en we willen heel graag dat jullie daarvoor bidden. En als dat dan zeg maar een paar weken verder is, dan hebben we ook iets te vertellen hoe dat verder is gegaan. Hoe die nood opgelost is of soms niet opgelost is. En daar krijgen ze dan ook weer bericht over. Dat is onze biddende achterban, noemen we dat. Nou, en dan hebben we nog een grotere groep van mensen die krijgen 1 keer in de zoveel tijd, in de 2 maanden, een nieuwsbrief van ons. Wellicht zitten er hier ook tussen. Als u daarin geïnteresseerd bent, dan kunt u zich straks opgeven. Ik heb hier een papier liggen waar u naam en mailadres kunt opgeven. Dan krijgt u de nieuwsbrief toegestuurd. Dat was de eerste vraag. Hoe redden jullie dat? Nou, dat redden wij dus niet. En zonder God redden we helemaal niks. Maar menselijkwijs gesproken danken wij heel veel van ons werk aan zoveel trouwe medewerkers. Tweede wat me net gevraagd werd, ja, dat zit een stukje dieper. Jullie hebben veel met moslims te maken. Hoe is dat nou als een moslim christen wordt? Krijgen ze dan niet te maken met heel veel tegenstand? Inderdaad, morgenochtend gaan de deuren open en dan is er vrouwenochtend. En er zitten eigenlijk alleen maar moslima's. Dan mag ik niet binnenkomen, er zitten alleen maar hoofddoekjes. Prachtige gesprekken zijn daar en dat gaat ook wel eens over het geloof. En daar is een vrouw bij, noem ik maar even heel concreet, die heel vaak gezegd heeft dat ze de nood van de leven heeft leren kennen. En dat ze die God van ons eigenlijk, dat ze er meer van wil weten. En regelmatig gaat iemand van ons met deze vrouw, dat is altijd een vrouw uit ons team, met deze vrouw in gebed en leest een stukje en vertelt daar iets over. Deze vrouw is hongerig naar het woord, maar ze is getrouwd en haar man is zeer vijandig. Dus die gesprekjes moeten altijd plaatsvinden buiten haar huis, op het moment dat haar man er niet van weet. En hoe dat zich verder zal ontwikkelen, ik heb wel eens een zendeling onder moslims horen zeggen, het zou wel eens kunnen zijn dat er heel veel Nicodemussen zijn. Van die christenen die zich in het donker houden, omdat ze er niet mee naar buiten durven komen. En hoe dat is, daar moet onze God maar over oordelen. Maar wij denken dat we wel eens geluiden horen van mensen die in hun hart overtuigd zijn van de waarheid van het christelijk geloof, maar in hun cultuur eigenlijk daar niet voor uit kunnen komen. Ik moet eerlijk zeggen dat we nog nooit een moslim in onze gemeenschap binnen hebben gekregen die verder ging en die gedoopt wilde worden, maar wel meerderen die er meer van willen weten. En zoals ik vanmiddag dus bij dat Syrische gezin was, die ervoor openstaan en waarvan we hopen en bidden dat het zich door zal ontwikkelen. In onze kerkelijke gemeente, de ICF, zijn afgelopen jaar 15, 16 moslims gedoopt. Daar gebeurt het wel heel veel, want vooral onder Koerden in Rotterdam is God echt aan het werk en merken we een opleving. En dat is echt een keuze, want er worden dan mensen gedoopt. Dat mag niet rugbaar worden. Die mensen maken vaak foto's, daar kijken ze allemaal niet zo naar in de kerk. Maar op dat moment mag er absoluut geen foto gemaakt worden, want ze zouden vermoord worden als mensen daarachter komen. Dus dat gebeurt zeker. Dat concrete geval van een vrouw die hier in de gemeente komt, ik zou zeggen, sta als gemeente om haar heen. Neem haar in warmte op. Deel het evangelie met haar. Maar dring niet aan dat ze zeg maar stappen zet. Want dat zal God haar zelf denk ik wel duidelijk maken op het moment dat het zijn moment is. Nou, dat is mijn beperkte ervaring met moslims die stap zetten. Ruimte voor meer verhelderingsvragen over voor de pauze. Ja. Ik kan dat directe verband niet leggen. Ik weet niet of iedereen de vraag heeft gehoord. Wat doet alles wat met de IS gebeurt met de moslims in de wijk? Ik kan dat directe verband niet leggen. Het is wel vaak zo dat mensen er nadrukkelijk afstand van nemen en zeggen dat is niet de godsdienst die ik beleef. Dat is wel zo. En er wonen toch ook wel aardig wat moslims in onze wijk waar het moslim zijn echt cultuur is en niet zozeer heel diep in hun hart zit. Ik kom mensen tegen die gewoon nooit bidden of misschien één keer per jaar of zo bij wijze van spreken. Zoals we ook naam christenen hebben, heb ik heel veel naam moslims, zeg maar. Ja. Maar dat directe verband kan ik zo niet leggen. Andere vragen?
Hoe is de relatie tussen ICF en Thuis en West? Is dat een verbinding? Is dat een toezicht van het een en het ander?
Ja, ICF is eigenlijk onze moedergemeente. Zoals vaak zendelingen uit een gemeente worden uitgezonden, zijn wij ook door ICF uitgezonden. Oorspronkelijk vielden wij onder Oud-Beijerland, omdat dat zeg maar de dichtstbijzijnde reguliere christelijk gereformeerde kerk was die daarvoor open stond, als ik me goed heb laten voorlichten. Je hebt natuurlijk ook nog wel Rotterdam-Noord, maar dat is ook een beetje een noodlijdende gemeente. Er is toen om wat voor reden ook besloten dat Oud-Beijerland onze moedergemeente was, maar in de praktijk bleek dat niet zo te werken. Er waren wat mensen betrokken, maar niemand had ooit gehoord van ons project. Het was niet zo bekend in die gemeente. En eigenlijk is er later toen door de klasses gezegd, ook allemaal voor mijn tijd, passen jullie niet veel beter bij de ICF, want dat is per definitie al een zendingsgemeente die altijd ook bezig is met missionaire activiteiten en die veel beter jullie zou kunnen uitzenden en toezicht op jullie zou kunnen houden. Betekent dat alle betaalde werkers van Thuis en West lid moeten worden bij ICF, dus dat was voor ons ook part of the deal. En er wordt voor ons gebeden in de diensten, we worden dus uitgezonden in een speciale uitzendingsdienst. En er zijn besturen boven Thuis in West en Hart voor West. De kerkenraad van de ICF heeft daar een adviserende stem in. Dus in die zin zijn we eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een evangelisatiepost verbonden aan ICF. Dat is de link.
Zijn er veel Rotterdammers, echte oude Rotterdamse gemeenschap
die komen? Die komen ook, maar het is eigenlijk een mix. We hebben in onze wijk 68% mensen van een andere afkomst en 32% echte Rotterdammers, om het zo maar te zeggen. En als we kijken wat komt er nou in ons pand, is hetzelfde ongeveer. Dus een derde is ongeveer, denk ik, gewoon autochtone Rotterdammers. En de rest is dan van allerlei culturen. We hebben er 80 in onze wijk, dus het is van alles. Wat ik bijzonder vind is dat de 4, 5 mensen die in de achterliggende jaren de stap hebben gezet om christen te worden, dat zijn allemaal Rotterdammers. Allemaal mensen die hun hele leven in Rotterdam hebben gewoond. En die soms al wel sporen van het evangelie hadden meegekregen in hun jeugd. En dat wordt nu dan weer opgerakeld. Ik dacht dat dat de meest weerbarstige groep was. Maar dat bleek niet zo te zijn. Dat is wel heel mooi. Misschien nog ruimte voor één vraag.
U zegt dat je de mensen dus moet gebruiken of wil kan gebruiken om het evangelie te verspreiden, zeg maar, onder hun eigen cultuur. Hè? In de ICF, ik ben er al eens een keer geweest, daar zitten natuurlijk vele nationaliteiten. Is dat niet de mogelijkheid dat die mensen, zeg maar, voor thuis in West ook wat werken doen, die verstaan de cultuur die je daar hebt, en dat geeft misschien een extra band?
Ja. Ik zal de vraag even herhalen. In ICF hebben wij te maken met heel veel culturen. We hebben er meer dan 40 inderdaad in onze diensten. Kunnen die niet ingezet worden voor Thuis in West om binnen hun cultuur het evangelie te brengen? Nou, is een prachtig idee. Gebeurt ook wel. We hebben wat mensen uit ICF die vrijwilligerswerk bij ons doen. Dus dat gebeurt in de praktijk ook wel. Het is wel zo dat mensen in de ICF, dat is een streekgemeente, die komen uit de hele stad. En hebben eigenlijk allemaal al een beetje hun zendingsterrein, zeg maar, in hun eigen omgeving. En als ze daar mensen winnen, dan nemen ze ze niet mee naar Thuis in West, maar ze nemen ze mee naar de zondagse diensten. En elke zondag wordt bij ons bijna wel gevraagd, zijn er mensen nieuw vandaag, voor het eerst in de dienst? En elke zondag gaan de vingers omhoog. Dat is heel bijzonder. Dus ze nemen al mensen mee, maar dan is het meer natuurlijk dat ze meegenomen worden naar de plek waar deze persoon lid is, dan dat ze bij Thuis in West werken. We hebben een enkele die tijd erin wil steken en die bij ons in de wijk ook werkt. Wat ik vooral bedoelde met die opmerking was ook dat iedereen die tot verandering komt, is om zich heen zou moeten kijken van welke collega en welke buurman en welke reisgenoot en welke, nou ja, noem maar op, in mijn sociale netwerk, wie kan ik iets vertellen over het evangelie? Het hoeft niet per se dezelfde cultuur te zijn, maar het is natuurlijk vaak wel een ingang, daar hebt u helemaal gelijk in. Ja. Dus het functioneert wel, maar dan vooral gericht op ICF, wat echt een enorm groeiende gemeente is. We groeien een beetje uit ons jasje daar. Misschien nog één vraag en dan wil ik toch wel graag even doorgaan nog met het volgende onderdeel. Ja, meneer?
Is het toch niet zo dat je soms beter contact kan hebben met een moslim of godsdienstige zaak dan met seculieren?
Kun je niet soms beter met een moslim contact hebben over godsdienstige zaken dan met iemand, een seculiere Nederlander? Ik zou bijna zeggen gemiddeld genomen wel, ja. Ik heb zelf in Houten 21 jaar gewoond. Daar heb ik ook best heel veel geprobeerd om met mensen in gesprek te zijn. Mijn eigen buren waren ongelovig en ik heb ze meermalen het evangelie uitgelegd. Het landde totaal niet. En na 16 jaar gingen we er weg en we hebben met elkaar nagepraat van hoe was dat nou. En ze zeiden, ja, ik heb een prachtig huis. Ik heb 2 auto's voor de deur. Ik heb een mooie baan, een goed inkomen. Ik heb 3 vakanties op een jaar. En die God van jou heeft eigenlijk niks eraan toe te voegen. En dat is echt, dat is de seculiere Nederlander. Spreek je met een moslim, die heeft religieus besef. Dus die kun je aanspreken op een heleboel dingen, ook op ethische dingen, waar je toch vaak hetzelfde denkt. En dan kun je goed in gesprek. Maar bij een moslim heb je dan wel vaak dat op het moment dat je begint over de kern van de Bijbel, dat Jezus de Zoon van God is. Ik heb zo vaak meegemaakt op feesten waar ik evangeliseerde, dat ze dan sisten, God heeft geen zoon. Dat is echt het kernpunt van het geloof waar het bij ons op vast zit. En waar je dan de muur ervaart die je toch hebt met moslims. Ja. Maar u hebt gemiddeld genomen, denk ik, echt gelijk, ja.
Ik zie met collega's, ja, er zijn echt de meerderheid die weet echt helemaal van niks. En we hebben ook moslims als collega's. Daar kun je dan toch nog beter gaan.
Ja. Ja, gemiddeld genomen is dat in ons Nederland helaas het geval, ja. Ja. Ik ga nog even verder met mijn programma. Heel kort iets over onze plek bij Thuis in West. Hoe dat nou is om als gezin naar Rotterdam te verhuizen. Nou, dit was het bericht op Facebook wat gezet werd bij Thuis in West toen wij daar aangenomen waren. Daar sta ik met mijn vrouw. Ja, en dat betekent wonen in een andere stad. Wij kwamen uit een prachtige wijk in Houten. Dat is een Vinex locatie met allemaal nieuwe mooie huizen. En nu wonen we op een bovenwoning, maar wel met een prachtig uitzicht. Dit is genomen uit onze slaapkamer. We moesten compleet wennen aan een andere stad met andere cultuur. Maar ik moet u zeggen, na een maand of 9 zeiden we, het is goed, we hoeven niet meer terug. Terwijl we ons echt los moesten scheuren uit Houten. Ja, een ander huis. Het huis is toch wel een stukje kleiner dan we hadden. Maar we hebben 6 kinderen waarvan er ook al 4 het huis uit waren. Dus dat kon ook wel, gelukkig. Een andere school voor ons zoontje. Even kijken, waar staat hij? Hier zo. Hij is de enige in zijn klas die twee Nederlandse ouders heeft. We wonen naast een christelijke school. En dat is een christelijke school die voor PC-begrippen echt heel positief is. Waar echt de Bijbel open gaat en waar het evangelie wordt gedeeld. En toen we daarmee in contact kwamen, dachten we, wij moeten ons zoontje de laatste 2 jaar dat hij nog te gaan heeft, maar gewoon hier laten gaan bij de buren. Want het geeft ons heel veel ingangen in de wijk. En hij heeft het er ook erg goed naar zijn zin. En het is ontroerend om te zien dat onder deze kinderen er meerdere zijn die op een heel eenvoudige manier de Heere dienen en dat laten merken. Hij zei, we hadden vorige week een toets die met CITO te maken had. En er was een meisje die was zo zenuwachtig. En had ze een paar teksten, een paar bijbelteksten op haar bankje geplakt. Waar ze elke keer naar zat te kijken. Vrees niet, want ik ben met u. Een van deze meisjes, ik weet niet welke het was, maar dat ontroert. Kom daar eens om op een reformatorische school. Ik vond het prachtig om te horen. Een ander sociaal netwerk. De eerste dag dat ik er was om een huis te zoeken, kwam ik in een koffiehuis. Geen koffieshop, maar een koffiehuis. Naast een zwerver te zitten, waar ik links mee op de foto sta. Ik kwam met hem in gesprek. En het was gelijk een diep gesprek. Ik mocht met hem bidden en hij wilde met me op de foto. Nou, dat is dan de eerste ontmoeting in Rotterdam. 1,5 jaar geleden. En daar een oude dame die al haar hele leven in de straat woont. Samen met een vrouw uit Ghana. En die komen samen naar onze koffie morgen toe. En dat is toch prachtig als je dit zo je deur binnen ziet komen. En daar is Chirinho, een jongen uit Kaapverdië die aan het spelen was. En die ik een interview heb afgenomen voor onze nieuwsbrief. Een andere omgeving. Want we zitten echt midden tussen de koffieshops. We hebben er 3 in de straal van 150 meter rondom ons huis. Dus heel veel aanloop ook en overlast. Ook de prostitutie is in onze straat en de straten daaromheen sterk aanwezig. Maar goed, daarom zijn we in Rotterdam, zei ik al. En een andere kerk, maar daar heb ik net al iets over gezegd, de internationale kerk. Ik moet u zeggen, ik was lid van een gemeente, gereformeerde gemeente in Houten. Een beetje, denk ik, qua ligging vergelijkbaar met de gemeente waar u bij hoort. Daar hebben we 21 jaar met hart en ziel meegeleefd. En we moesten ons echt wel losscheuren. En dit is echt een heel ander gebeuren. Met 40 culturen en een dienst die er toch wel heel anders uitziet dan wij gewend waren. Maar door mijn werk voor Woord en Daad had ik al heel wat meegemaakt op de wereld. Dus in die zin schrik je er niet zo van. Maar het is wel wat anders als dat jouw gemeente is. Maar het hoorde er helemaal bij en dan neem je het ook zoals het komt. Goed, dat wilde ik zomaar even als illustratie laten zien, wat het ons gedaan heeft om naar Rotterdam te gaan. Ja, nu wil ik eigenlijk u eens even aan het werk zetten, want ik praat wel heel de avond, maar nu mag u zelf even gaan praten. En ik zou zeggen, als u samen zit, draai u eens even om of praat met een paar mensen die naast elkaar zitten, groepjes van 3 of 4 over. En wat kunt u nou doen in uw persoonlijke leven? Als u dit nou allemaal hoort, wat heeft dat dan u te zeggen in uw situatie hier in Middelharnis? Ik geef daar gewoon even 5 minuten voor om daar eens even over te praten. Lieve mensen, ik zie dat de wijzers van de klok gewoon door blijven lopen. Dus ik moet al deze mooie gesprekken afbreken. Nu is er in wel 15 groepen doorgepraat over deze vraag. Wat kunnen wij nou doen hier in Middelharnis? Of wat kan ik in mijn persoonlijke leven doen? Het zou kunnen zijn dat je in een groepje zat en dat je de buurman of de buurvrouw iets hoorde zeggen waarvan je dacht, van, dat wil ik graag vasthouden. Zou je misschien iets uit de groep willen delen met de zaal? Zijn er groepen waar iets uit is gekomen wat je graag wil zeggen? Heel graag. Ik zou heel graag een paar reacties krijgen, ja?
Gelezen, een christen bracht het zelf zie dat het misschien niet altijd, maar anderen moeten het juist wel zien.
Ja.
Dan ben je een voorbeeld voor anderen. Dus je doen en laten, je beroepsgebruik, dat moet natuurlijk zijn niet opgelegd.
Ja, heel mooi.
Voor diegenen die wel die vrijheid hebben, ja, natuurlijk praat erover met je seculiere buren of vrienden of
dank u wel. De Heer Jezus heeft tegen zijn discipelen gezegd, tegen zijn volgelingen, jullie zijn het licht van de wereld. En u zegt, door onze handel en wandel kunnen we dat licht verspreiden en mensen nieuwsgierig maken wellicht. En wat zegt u?
En jaloers.
Jaloers, ja. Zo is het gegaan in de eerste christengemeente in Korinthe en in Efeze. Die mensen die net tot verandering waren gekomen, die waren er zo vol van dat ze anders waren. Er zijn brieven uit die tijd bekend dat de wereld om hen heen naar ze keek. En ze, die mensen delen alles met elkaar, behalve het bed, want ze zijn rein. Die mensen zorgen voor zieken. Als er een besmettelijke ziekte is, blijven zij in de stad en ze zorgen voor de ziek. En dat viel zo op, die waren nou het licht van Korinthe en van Efeze en van Galatië. Misschien nog een andere reactie?
Ja. Er staat ook zo'n rijke belofte in Lucas 11, vers 13, dat wie hem bidt om de Heilige Geest, die ook het geld voor zijn persoonlijk leven, als we iets zien van de nood van onszelf en ook van anderen, dan gaan we bidden om de Heilige Geest.
Ja. Ja.
Gebed voor de stad. Rijden is inderdaad naar Rotterdam, donderdagavond. En dan deed ik de zij van die kinderen. Moeilijke figuren zijn. En dan proef je soms ook wel een stukje vijandschap. Dat kan er ook wel eens in zitten. Maar dat je dan voor die kinderen bidt, de namen van hun vrienden, van anderen, dat je die namen voor de Heer neerlegt en vraagt: Heer, wil u ze bekeren? Want van hem moeten we het verwachten. Het is zijn werk trouwens ook. Hè?
Ja. Prachtig, bedankt. Gebed, ja, dat is, wij zouden bijna zeggen als christenen een open deur. Dat is zo logisch dat je dat zegt, maar het is, zoals ik het al zei, zo'n ontzettend moeilijk werk, maar ook zo vruchtbaar. Ik zou bijna zeggen tegen u, als u nou gewoon vanavond eens nadenkt, als u thuis komt over mensen in uw omgeving die de Heer nog niet kennen. En ga dan eens, laat ik nou gewoon zeggen, 6 weken lang elke dag voor die personen bidden. Dan zal er iets veranderen. Wat broeder van Dis net al zegt, u zult van die mensen gaan houden. De Heer geeft meer liefde in uw hart, bewogenheid om hun zielen. Maar u mag ook concreet bidden om openingen om met die persoon in gesprek te komen. En om het evangelie met ze te delen. En ik heb vaak verrassende dingen meegemaakt als ik hele concrete gebeden voor de Heer neerlegde. En de Heer zal het verhoren, want hij wil niet anders dan dat wij levende lidmaten van zijn gemeente zijn. Bedankt voor de reacties. Ik ga nog een paar dingen noemen, want ik zie dat die klok steeds verder gaat. Ik heb zelf ook een paar antwoorden opgeschreven die me te binnenkwamen toen ik deze avond voorbereidde. Dit heb ik al genoemd en dat is ook al net hier door broeder van Dis genoemd. Bid gericht voor mensen. Laat het een vast onderdeel van uw gebed zijn elke dag. Mensen om u heen die de Heer nog niet kennen. En bid om openingen om het evangelie met ze te delen. Dat is het tweede. Bid om concrete contacten. En het derde is dan, wees er ook alert op. Ik denk dat u allemaal wel eens meemaakt dat u opgebeld wordt of u loopt op straat en dat iemand zegt, mag ik 5 minuten van u? Gebeurt toch? U wil eens een abonnement slijten of andere energiemaatschappij of in ieder geval ze willen iets van u. En ik heb al jaren de gewoonte, als ik maar enigszins de tijd heb, dat ik dan zeg, dat is goed, je mag 5 minuten van mij als ik ook 5 minuten van jou mag. Dat is toch eerlijk? Nou, dan ben je al in een relatie, want die persoon wil iets van jou. Nou, ik laat eerst rustig het verhaal doen. Ik ga er ook serieus op in. Ik beloof ook dat ik erover na zal denken. En soms, ik heb pas ook een keer gehad dat ik ook inderdaad een gift gaf voor iets waarvan ik dacht, het is gewoon goed. Maar vervolgens krijg ik mijn 5 minuten. En dan vraag ik aan die persoon, door de telefoon of op straat, zou je me nou eens in 2 zinnen kunnen vertellen, waar leef jij voor? Wat is nou het doel van jouw leven? En echt waar, dan krijg je de mooiste gesprekken. Ik heb wel eens gehad dat iemand zei, meneer, Ik ben 30 jaar en dat heeft nog nooit iemand aan me gevraagd en ik heb er nog nooit over nagedacht. Dan krijg je een gesprek waar iemand nog over door gaat denken. Dat kan iedereen doen, want u wordt allemaal wel eens gevraagd, mag ik 5 minuten van u? Nou, probeer het eens in praktijk te brengen. Dus, en eigenlijk is dat het bovenliggende principe, wees alert op mogelijkheden. Bid de Heer elke morgen, Heer, mag ik vandaag uw licht zijn? Desnoods met woorden wordt er wel eens gezegd. Maar bid om mogelijkheden om het evangelie ook echt te delen. Want zonder woorden wordt er ook niemand zalig, daar ben ik ook van overtuigd. Wij hadden in Houten bij onze voordeur een plankje met bijbels. En ik heb me gewoon op een dag voorgenomen, ik ga niemand meer aan mijn deur laten aanbellen die thuis geen bijbel heeft en die ik niet eentje heb aangeboden. Dus er belde iemand aan voor ook weer zo'n actie of zo. Maar soms was het alleen maar om een pakketje te bezorgen. En dan zei ik, meneer, ja, we hebben hier een beetje een wonderlijke gewoonte. Iedereen die hier aanbelt krijgt iets aangeboden, gratis. Stonden ze vaak een beetje raar te kijken. Ik heb hier het meest gelezen boek ter wereld. Nou, soms had je er al een heel gesprek over ter plekke. Maar die bijbel ging bijna altijd mee. En zo heb ik tientallen bijbels uitgedeeld aan mensen. Ik weet niet waar ze nu zijn. Maar ik zeg altijd, elke bijbel is een evangelist. Nou, dat is ook iets heel praktisch wat u allemaal zou kunnen doen. Want in Middelhanis worden ook pakketjes afgeleverd. En niet alleen maar door christenen. Breng het eens in praktijk. En je komt in gesprek met mensen. Ja, je komt in gesprek natuurlijk, maar ik wil niet al te dwingerig zijn. Maar ik heb nogal eens een keer meegemaakt dat mensen zeiden van, ga ik zeker in lezen. En dan geef ik ze ook nog een aanwijzing van, begin nou eens met het Marcus-evangelie. Want dat is speciaal geschreven voor mensen die nog niks weten. Dus als je Johannes pakt bijvoorbeeld, dat is nogal een beetje moeilijk. Maar het Marcus-evangelie, dus leg ik soms een boekenlegger bij en ik zet mijn telefoonnummer voor in. En ik heb wel eens hele wonderlijke contacten daardoor overgehouden. Ja. Ik heb er thuis ook eentje staan die nog dicht is, maar ik wil me er een keer in verdiepen na mijn studie om de overeenkomsten toch te vinden, want je hebt via de Koran wel ingangen. In de Koran gaat het ook over Isa, dat is Jezus, en wordt er gewoon gezegd dat je naar Isa moet luisteren en zijn woorden ter harte moet nemen. Nou, als je daar een moslim door kan overtuigen, dan lees ik graag de Koran. Ja, u hebt gelijk, het is een Nederlandse versie van de Koran. Ja, en dit, zoeken naar zonen des vredes, zonen van vrede. Mensen die inderdaad interesse tonen. Ik heb dat al uitgelegd hoe we daarin werken, maar dat kan iedereen in praktijk brengen. Als je die gesprekken voert met mensen, dan merk je ook van, hey, zit het dieper. En dan kun je jezelf concreet uitnodigen bij iemand. Zo, zullen we er eens een keer een avondje verder over praten? En op die manier proberen om een relatie op te bouwen. Ja, wat u ook kunt doen natuurlijk is meeleven met Thuis in West, Hart voor West. Dat was niet het eerste doel van deze avond wat mij betreft. Maar als u zegt, ik zou graag nu verder meer willen weten van hoe jullie werken, wat er gebeurt daar in Rotterdam-West. Dan kunt u zich opgeven. Ik heb hier een papier neergelegd waar u gewoon uw naam op kunt schrijven en uw mailadres. En dan krijgt u de nieuwsbrief via de mail gestuurd. En meeleven is niet alleen maar die nieuwsbrieven lezen, maar ook alsjeblieft bidden voor ons. Dat stond al bovenaan, maar u mag ook bidden voor ons werk. En als u zegt, ik zou dat wel wat vinden om in die gebedsachterban mee te doen, dan mag u zich ook opgeven, zet het er dan even achter op dit papier. Ja, u kunt ook wat van uw tijd geven. We worden in de Bijbel opgeroepen om 10% van ons geld te geven. Ik heb wel eens gezegd, je zou ook 10% van je tijd kunnen geven. Als u nog niks doet op dit gebied, u bent van harte welkom. En iedereen kan bij ons terecht, want we hebben altijd wel dingen die passen bij uw capaciteiten. En dat kan zijn een keer koken. Nou, daar hoeft u nog ineens voor in gesprek met de mensen. Dat zou een optie kunnen zijn. Of een keer meedoen met zo'n aanbouwactie. Dat we die extra organiseren voor de gemeente Middelhanis. U komt een middagje naar Rotterdam. En u komt een uurtje voor ons werken. En u krijgt een stukje uitleg en we gaan aan de slag. Allemaal ideeën. Ik heb daar ook visitekaartjes liggen. Als u zegt van ik wil er wel eens een keer over van gedachten wisselen. Alsjeblieft neem contact met me op en dan gaan we erover in gesprek. Geef wat van je rijkdom. Ik zet dat wel achteraan. Het gaat financieel best goed met Thuis in West. Hart voor West, ons missionaire werk, ons evangelisatiewerk. Dat is nog heel beperkt, omdat we daar ook nog heel weinig kapitaal voor hebben. En als u het op uw hart hebt om daar wat voor te geven, is dat natuurlijk heel hartelijk welkom. Ja, en ik zeg het toch. U zit hier vanavond bij elkaar en Middelhanis noem ik een zoutpotje. Want als je het Reformatorisch Dagblad van donderdag openslaat en je kijkt naar de predikbeurten in Middelharnis en in de omliggende plekken, dan gaan er heel wat mensen naar de kerk hier. Het percentage wat hier naar de kerk gaat is misschien wel 20 keer hoger dan in Rotterdam. Dat betekent dus dat er in Rotterdam maar heel weinig christenen wonen. Als ze dit 5 jaar geleden tegen mij hadden gezegd, dan zou ik ook zo reageren als u. Een beetje glimlachen van, dat is een goed idee, maar dat mag je voor jezelf houden. Wij kregen deze roeping en dat kwam met deze foto. Dit is Middellandplein aan het eind van de straat en dit is ook het laatste wat ik u ga zeggen. Het Middellandplein waar een aantal stoelen staan. En Bram Dingemansen, die dus nu mijn collega is, die kende ik al wat langer, die had deze foto op Facebook gezet. En eronder gezet, de stad heeft christenen nodig. En de stoelen zijn leeg. Wie wordt er geroepen om bij ons te komen? Toen ik dit las, maakte het indruk, omdat God me niet zo ver daarvoor geroepen had om, behalve woord en daad, nog meer met het woord te gaan doen. Ik was ook theologie gaan studeren en ik wist, er gaat iets veranderen in mijn leven. En dat was ons gebed. Heren, wat wilt u? Moeten we naar buitenland, naar een van de woord en daad landen? Of wilt u ons in Nederland ergens inzetten? Dat was open. En toen deze foto kwam, was het voor ons ook open. Van, heren, als u ons daar wil hebben, laat u het dan maar duidelijk merken. We gingen een keer naar een open dag. En we zijn naar die stoelen gegaan, we zijn erop gaan zitten en we hebben samen gebeden, mijn vrouw en ik. Heren, als dit onze plek is, wilt u het ons dan heel duidelijk maken. Op dat moment leefde er eigenlijk nog heel weinig, moet ik u zeggen. Maar een half jaar later veranderde dat. En van de toch wel min of meer tegenzin die we hadden tegen de stad Rotterdam, moet ik eerlijk zeggen, dat had ik voor die tijd, dat werd door God veranderd in liefde voor de stad. En hij heeft ons naar Rotterdam gestuurd, op een manier die ik zelf niet had kunnen voorzien. En sinds die tijd zeg ik, Rotterdam is het veld waar het zout uitgestrooid moet worden. En ik denk dat de christenen in Nederland zich te veel in zoutpotjes organiseren. En dat is fijn om zondags bij elkaar te zitten en samen de Heren te dienen. Door te zingen en te bidden en geld bijeen te brengen en te luisteren naar een goed gereformeerde preek. Ik heb het zelf ook 50 jaar gedaan en ik vind het prachtig en ik doe het nog steeds elke zondag. Maar we zouden uit moeten gaan. Ik zei net in mijn groepje waar ik even zat te praten. Stel nu voor dat uw buurman morgen een kapotte auto heeft en hij is net nieuw in Middelharnis. Hij weet niet waar hij terecht moet. En u hebt al jaren contact met een hele goede garage. En je zegt, joh, die auto is geen probleem. Je moet naar die garage bellen en die helpen je uit de brand. De geestelijke nood van uw buurman is vele malen groter dan een kapotte accu. En u weet het adres waar die buurman zijn moet. Laten we niet te makkelijk zeggen, ik heb daar geen capaciteiten voor. De Heere roept ons om getuigen te zijn. Ieder op zijn eigen manier, ieder met zijn eigen gaven en capaciteiten. Maar leg het maar voor de Heer neer. Uw verlegenheid misschien wel. En leg het ook maar voor de Heer neer heel concreet. Die man deed vanavond zo'n raar voorstel aan het eind. Verhuisd naar de stad. Maar Heer, als u dat in mijn leven wilt, wilt u het dan duidelijk maken. En dan zorgt de Heer voor de rest in uw leven. Of het nou naar Rotterdam verhuisd is, of zendeling worden in Middelharnis. Daar wil ik het graag bij houden. Zullen we nu eerst zingen? Dat mooie missionaire lied uit Psalm 72. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen.
Kees, van harte bedankt voor hetgeen je ons geboden hebt. En ja, dat je ook heen gewezen hebt naar de Heere. Zijn koninkrijk zal uitgebreid worden. En zijn naam zal inderdaad eeuwig eer ontvangen. En dat ook de uitgangen van deze avond zo mogen zijn. De collecte die overgemaakt zou worden, heeft €300 opgebracht. En Marja die gaat nog even iets voor Ariette, je vrouw, halen. En ik heb hier ook nog een enveloppe voor jou.
Bedankt.
Hartelijk bedankt. En dan was je bloemen.
Bedankt.
Mag ik thuis komen, hè?
Ja. En dan wil ik vragen of jij met ons eindigen wil.
Ja, ik wil eerst zeggen dat ik het vanavond echt ontzettend mooi vond om hier te zijn, omdat hier een enorme betrokkenheid is. Dat zie ik gewoon en dat voel ik. Ook jongeren die erbij waren vanavond. Heel fijn dat u gekomen bent en dat u zo enorm betrokken was. Ik was nog nooit in deze gemeente geweest. Ik heb vroeger als kind wel en als jongere en als volwassene onder predikanten gezeten die hier gestaan hebben. Dominee N. de Jong heeft hier gestaan, toch? Als kind heeft die man zo'n diepe indruk op mij gemaakt. Later dominee P. den Butter heeft hier ook gestaan, dacht ik. U bent een rijke gemeente. Vanavond heb ik daar iets van geproefd. Mijn gebed is dat ik hier vanavond bidders achterlaat en evangelisten. Zullen we samen bidden? Heren, onze God, almachtige koning van uw kerk. We zijn hier vanavond bij elkaar geweest om na te denken over evangelisatie. En heren, wat is het bevrijdend om te kunnen zeggen, het gaat niet om ons en het gaat niet om ons koninkrijk, maar het gaat om uw werk, heren. En u staat ervoor in dat uw werk vrucht draagt. U hebt beloofd dat uw woord nooit ledig weder zal keren, maar doen zal wat u behaagt. Daar danken we u voor, heren, dat we zeker mogen zijn dat uw woord vruchten zal dragen, dat de stedelingen zullen bloeien, zoals het malse kruid. Maar heren, u schakelt er ook mensen voor in. U hebt ooit modder gebruikt om een blinde man ziende te maken. En zo gebruikt u mensen, kinderen, jongeren en ouderen om een licht te zijn in deze wereld. En daar bidden wij u om, heren, dat het licht niet onder een korenmaat staat, zodat het geen licht verspreidt, maar dat het licht zichtbaar is voor de mensen om ons heen. Dat hier vanavond evangelisten achterblijven, die de opdracht voelen en er ook vreugde in ervaren om uw woord door te geven. Op welke manier dan ook. Heren, wilt u daar ook mogelijkheden voor geven? Hele concrete mogelijkheden geven om mensen aan te spreken, om met mensen te delen wat het diepste geheim van ons leven is. Heren, mogen er ook bidders achterblijven. Bidders voor Middelharnis, bidders voor de gemeente en ook bidders voor West. Daar bidden we u om, heren, want u geeft het gebed. We merken onze zwakheid, we merken de moeite, we merken de dorheid, we merken de aanval, we merken de drukte van het leven van elke dag. Er zijn 1000 redenen om niet te bidden. Maar heren, maak ons bidders voor uw koninkrijk, voor uw naam, voor uw eer. En heren, als het zo zou zijn dat hier vanavond ook mensen zijn die u nog niet persoonlijk kennen, die zelf eigenlijk nog het voorwerp zijn voor evangelisatiewerk, zendingsterrein, in Middelharnis. Mag het dan beginnen in Middelharnis, heren, dat het evangelie gepredikt wordt, beginnend in Middelharnis. Dat mensen zo niet langer verder kunnen. Als ze bedenken dat daar in de zondige stad Rotterdam het evangelie gebracht wordt aan hoeren en tollenaren, terwijl ze er zelf buiten staan. Geef dat het voor ons onhoudbaar wordt, heren, als het zo is. En dat we u aan zullen lopen als een waterstroom. En niet verder kunnen leven zonder dat we u hebben leren kennen. Dat is ons gebed, heren. En om Jezus wil. Amen. Hartelijk dank voor uw komst hier nogmaals, wat mij betreft, en voor uw betrokkenheid. Wilt u nog iets meenemen, dan ligt het hier. Ik heb niet voor iedereen iets. Maar u kunt de website altijd vinden en verder contact opnemen. Wel thuis.